Goedemorgen. Ik kwam vanmorgen vanaf Bennekom door een heerlijk zonnetje hier naartoe rijden. En keek uit over, natuurlijk ook mogen op de weg, maar keek ook uit over het Brabantse landschap. En dan denk je, dat is toch geweldig, zo'n reisje. En dan moet je het hebben over strijd. Ik voel me wat dat betreft eigenlijk net een beetje als Judas. Ik bedoel dan Judas, de schrijver van dat korte briefje aan het eind van de Bijbel. Die zegt van, ik had zo graag jullie willen schrijven over onze gemeenschappelijke behoudenis, over alle zegeningen die God geeft. Maar, zegt hij, ik voel me genoodzaakt om toch te schrijven en jullie aan te sporen om vol te houden in de strijd voor het geloof dat eens aan de heiligen is overgeleverd. Zo'n soort gevoel, want het is toch goed om het daarover te hebben. Geestelijke strijd onderweg op onze reis als christen. En waarom is dat dan goed? Ik weet nu niet of jullie deze man kennen. Ik denk dat velen van jullie eigenlijk zijn foto nog nooit gezien hebben. Als ik zijn tegenspeler op het Europese vasteland dienstfoto zou laten zien, met zijn karakteristieke korte snorretje, dan zou je meteen herkennen. Iemand die ik de eer niet gun om op de foto te zetten. Adolf Hitler. Deze man is, zeg maar, zijn tegenspeler in Engeland. Het is Lord Chamberlain, de minister-president van het Verenigd Koninkrijk tijdens of voor de Tweede Wereldoorlog. En minister en Chamberlain die heeft eigenlijk alles geprobeerd te doen om maar een oorlog te vermijden. En die heeft toegegeven en toegegeven. Ik ben net heb een roman gelezen en over die aanloop, een historische roman over die aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. En dat heeft me wel geraakt, hoe die man maar toegaf en toegaf in de hoop om in ieder geval Engeland een oorlog te besparen. En onder andere is hij bekend van het Verdrag van München, waarbij eigenlijk gewoon een heel groot deel van Tsjechoslowakije zomaar, zonder slag of stoot, eigenlijk aan Hitler werd gegeven. En die heeft dat deel van Tsjechoslowakije, Sudetenland, heeft hij gewoon zonder bijna één schot gewoon kunnen innemen. En daarmee lag heel Tsjechië voor hem open. En bij dat verdrag van München zei Lord Chamberlain, I believe it is peace for our time. Ik geloof dat het vrede voor onze tijd is. Hij had beter kunnen zeggen, I believe it's peace for the time being. Voor een korte tijd had hij nog vrede. Maar een tijd later, 2 jaar later, was de vrede er niet meer. En staken de V1-bommen het kanaal over. En eigenlijk, als hij niet had ingegeven, was de oorlog heel anders gelopen. En waarschijnlijk korter geduurd dan door het steeds maar toegeven. Dat gebeurt er als je de strijd mijdt. Maar ook positief als je de strijd aangaat en misschien denkt, ja, maar ik in mijn eentje, wat kan ik eigenlijk betekenen in de strijd? Dit plaatje is velen denk ik wel bekend. Deze ene man die op het plein van de hemelse vrede voor die tanks ging staan en zo die tanks tegenhield. 1 man en wat hij kan bereiken. Wat ik zou willen bereiken in deze toespraak is eigenlijk het besef, aan de ene kant dat er een strijd is en dat die strijd jou en mij niet voorbij gaat. Maar aan de andere kant dat we niet bang hoeven te zijn voor die strijd, maar dat we die strijd aankunnen. En daar willen we naar gaan kijken in deze toespraak. Overzicht van de toespraak is, ik wil ingaan op geestelijke strijd, een aantal Bijbelse voorbeelden geven, met ook al wat lessen daaruit. Voorbeelden nu, dat we moed mogen en kunnen hebben voor de strijd, omdat we ook wapens hebben voor de strijd. Ik zal in de sheets heel veel tekstplaatsen uit de Bijbel laten zien. Die zal ik lang niet allemaal voorlezen. Het is een onderwijsdienst. Je wordt uitgedaagd om ook naderhand de website, daar komt Van de Bron, daar komt ook de, PowerPoint op om die naderhand nog eens te bekijken en erover na te denken en te verwerken. Een geestelijke strijd. Waarom noemen we dat eigenlijk een geestelijke strijd? Laten we een stukje lezen uit de Bijbel daarover. En misschien weet je al wat ik ga lezen. Ik ga lezen uit Efeze 6. Ik neem aan dat je een Bijbel bij je hebt. Dat is voor hier in de zaal en thuis trouwens ook, dat je misschien al een Bijbel op tafel hebt liggen. Anders kun je hem nog heel snel even pakken. Of je YouVersion op de Bijbel-app openen natuurlijk. Efeze 6 vanaf vers 10. Overigens, sterk je in de Heer en in de kracht van zijn sterkte. Doe de hele wapenrusting van God aan, om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel. Want onze strijd is niet tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de geestelijke machten van de boosheid in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God op, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om na alles volbracht te hebben, stand te houden. Houd dan stand. Je lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, de voeten geschoeid met de toerusting van het evangelie van de vrede, terwijl je bovenal het schild van het geloof hebt opgenomen, waarmee je al de brandende pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neemt de helm van de behoudenis en het zwaard van de geest, dat is het woord van God. Terwijl je te alle tijden bidt in de geest met alle gebed en smeking, en daartoe waakt met alle volharding en smeking voor alle heiligen en voor mij, zegt Paulus, en voor mij dat mij bij het openen van mijn mond het woord gegeven mag worden om met vrijmoedigheid de verborgenheid van het evangelie te bekend te maken, waarvoor ik een gezant ben in een keten, opdat ik daarover vrijmoedig spreek zoals ik moet spreken. Geestelijke strijd, voor mij komt die uitdrukking eigenlijk uit dit Bijbelgedeelte. Geestelijke strijd is niet alleen maar een geestelijke strijd omdat het over geloofszaken gaat. Als ik met mijn buurman ruzie heb over een schutting tussen ons terrein, dan is het niet een geestelijke strijd, dan is het een niet-geestelijke strijd. Misschien soms een vleeselijke strijd. Maar als ik ruzie heb met mijn buurman over het geloof, dan is het een geestelijke strijd. Misschien is het soms wel andersom. Paulus zegt hier, zeg maar als kenmerk van geestelijke strijd, dat we beseffen dat de strijd niet zozeer tegen mensen is, maar dat die strijd is tegen geestelijke machten. Dat er geestelijke machten bij betrokken zijn. En Paulus schrijft hier heel in het bijzonder, in vers 12, over de geestelijke machten van de boosheid. Dat zijn onze tegenstanders, om zo te zeggen. Gelukkig, er zijn ook geestelijke machten die onze medestanders zijn. De engelen. En in feite, de engelen, de goede engelen, om zo te zeggen. Want ik geloof dat die boze machten in feite gevallen engelen zijn. En daar zal ik zo ook op terugkomen, op die goede engelen ook nog. Maar het is een geestelijke strijd, dus vooral omdat er geestelijke machten bij betrokken zijn. En onze eerste tegenstander dus niet is mensen, hoewel die gebruikt worden, maar de machten achter die mensen en achter hun ideologieën. Geestelijke strijd, omdat geestelijke machten erbij betrokken zijn. Wanneer die strijd begonnen is, je zou kunnen zeggen, die is eigenlijk begonnen bij toen Satan, Lucifer geheten toen nog, en als een belangrijke engel in feite in opstand kwam tegen God. En een heel deel van de engelen in die opstand meegesleept heeft. Die wij nu boze machten, geestelijke machten, boze machten, demonen noemen. Sindsdien is er eigenlijk een strijd gaande tussen Gods koninkrijk en het rijk van Satan. En in ieder geval, wanneer zijn wij als mensen bij die strijd betrokken geraakt? Dat is begonnen in het paradijs. Toen de Satan de mens verleidde, probeerde te verleiden, en daar is hij helaas in geslaagd. En God die noemt daar een strijd. God noemt in de vloek over de slang een strijd en een vijandschap. Opmerkelijk trouwens dat het niet is een vijandschap tussen God en mensen, maar dat het een vijandschap is tussen de mens en Satan die daar genoemd wordt. Vijandschap werd er gezet tussen de mens en diens zaad en de Satan en zijn zaad, zijn aanhangers. Die strijd, daarvan mogen we weten dat die zal eindigen. Het is ons voorzegd in Gods woord hoe die eindigen zal. Namelijk als de duivel in de hel geworpen wordt. Je zou kunnen zeggen dat is Victory Day. Dan is de totale overwinning behaald. Maar die strijd die is al beslist. De beslissing is gevallen op het kruis. In de liederen en wat daartussendoor gezegd is, is het ook al aangegeven. Toen is de victorie eigenlijk al behaald. Op het kruis is, zoals het dat dan wil zeggen, de decision gevallen. Dat was Decision Day. Dat is eigenlijk het grote plaatje van de strijd tussen Gods koninkrijk en het rijk van Satan, waarin we mogen weten hoe het afloopt. En wij hebben in die strijd een plek. En in die strijd is het goed om te beseffen dat het dus inderdaad een strijd is waar geestelijke machten in betrokken zijn. Ik heb een aantal voorbeelden uit de Bijbel die ook heel uitdrukkelijk aangeven dat daar geestelijke machten bij betrokken zijn. Ik wil die voorbeelden daarom noemen, maar ook omdat uit elk van die voorbeelden een les te trekken is voor ons. De eerste is de gebeurtenis dat Dothan, de stad waar Elisa en zijn knecht, die je hier zo gezegd op het plaatje ziet, dat Dothan belegerd wordt door de Syriërs. En de knecht die wordt 's morgens wakker en in de nacht is dat hele leger gekomen en heeft heel Dothan omsingeld. En die knecht die denkt, dit is het einde. Die begreep wel, ze kwamen voor Elisa. En ze zouden Elisa en ook zijn knecht doden. Wanhopig. Maar Elisa niet. Want Elisa zei tegen zijn knecht, joh, de mensen die aan onze kant staan, dat zijn er veel meer dan die aan de kant van de vijand staan. En toen zei hij eigenlijk tegen God, God, Heere God, open zijn ogen. En toen de ogen van de knecht van Elisa openging, toen zag hij niet maar beneden alleen maar die Syriërs, maar toen zag hij daarboven in het geel, zeg maar, zie je daar die legers van God, een heel engelenleger om Elisa en zijn knecht te beschermen. Dat is ook een bemoediging, dat er dus ook engelen aan onze kant staan. Het is ook een les dat onze ogen dus daarvoor geopend moeten worden. Van de knecht werden ze letterlijk geopend. Van ons moeten ze misschien soms figuurlijk geopend worden. Tweede voorbeeld vinden we in het boek Daniël. Eigenlijk in het hele tweede deel zien we dat achter de strijd die hier op aarde plaatsvindt, dat daar geestelijke machten bij betrokken zijn. En in het bijzonder Daniël 10, als je dat hoofdstuk eens leest, zie je dat Daniël die bidt en dan komt er een engel en die vertelt over de strijd tussen Israël en Perzië en Babel en daarna Perzië enzovoort. Maar hij zegt het is een strijd tussen Michaël, jullie vorst, Michaël blijkbaar speciaal de engel voor het volk Israël, en tussen de vorst van Perzië enzovoort. En als je dat leest is het duidelijk dat die vorst, daar wordt niet de koning, de fysieke koning van Perzië bedoeld, Kores of zo, maar daar wordt in feite de engelenvorst van Perzië bedoeld. Dat boven de aardse strijd er een geestelijke strijd is. Dat is één. En het tweede, de les daaruit, is dat in die strijd gebed een rol speelt. Want die engel die zegt tegen Daniël, van Daniël, jouw gebed, en Daniël heeft 3 weken gebeden, jouw gebed is van het begin af aan al gehoord. Maar ik kon niet eerder komen, want ik werd tegengehouden door een andere geestelijke macht. Daniël heeft 3 weken volhardend gebeden. Les voor ons. Derde situatie is eigenlijk best wel een verdrietige situatie. Ananias en Safira, die een landgoed verkochten, die een deel van het geld daarvan naar de apostel brachten, maar die deden alsof het alles was. Je zou kunnen denken dat Petrus, toen hij erachter kwam, zoiets had van, waarom belieg je mij? Waarom lieg je mij voor? Maar dat zei Petrus niet. Petrus zei, jongen, waarom heeft de Satan jullie kunnen vervullen om te liegen tegen de Heilige Geest? Waarom heeft de Satan jullie hart vervuld om te liegen tegen de Heilige Geest? Begin van de gemeente, alles zo goed. Het werk van de Geest is begonnen in de gemeente en Satan wil dat kapot maken. We zien dat er dus best wel mensen bij betrokken zijn. Als Paulus zegt, onze strijd is niet tegen vlees en bloed, wil dat niet zeggen dat mensen daar geen rol in spelen. Net zo goed als wij er een rol in spelen. Maar dat we daarboven kijken en zien, maar waar komt dat vandaan? Les is ook dat het zelfs binnen de gemeente kan plaatsvinden, die strijd. Van mensen die gelovigen zijn, of in ieder geval als gelovigen bekend staan. En nog twee voorbeelden die met ook het brengen van het evangelie te maken hebben, waar Satan zich soms als een echte tegenstander voordoet, via Elimas de tovenaar, die toen Paulus en Barnabas op Cyprus waren en het evangelie daar aan de gouverneur wilde vertellen. Toen probeerde Elimas dat echt tegen te houden. En Paulus die zegt, jij zoon van de duivel. Best wel een harde uitspraak trouwens. Maar eigenlijk bedoelt hij daarmee te zeggen van, jij bent op dit moment een handlanger van de duivel. En Paulus die spreekt ook een tijdelijke blindheid over hem uit, zodat hij dat werk niet kan voortzetten. En Paulus rustig het evangelie kan uitleggen aan de gouverneur. Echt een tegenstander. En soms doet Satan zich ook voor als een engel van het licht, als een soort meewerker. Zoals gebeurde in Filippi, waar Paulus met Silas het evangelie bracht. En waar een vrouw achter hun aanliep en eigenlijk gratis reclame maakte van, dit zijn mensen die jullie de weg tot behoudenis verkondigen. Maar het was wel een vrouw die bezeten was door een boze geest. En Paulus op een gegeven ogenblik, mag ik zo zeggen, was hij er toch zat, geestelijk goed zat. En in dit geval stopte hij dat werk van die waarzeggende geest door de vrouw daar juist van te bevrijden. Voorbeelden dus die duidelijk maken dat echt er een geestelijke strijd is. Dat betekent dat er geestelijke machten, goede engelen en boze machten in betrokken zijn. En dat daar de echte strijd tegen is. Hoewel mensen er zeker in betrokken zijn. En ook mensen soms dus terechtgezet, op hun plek gezet moeten worden, om zo te zeggen. Voorbeelden nu. Ik zou eigenlijk willen zeggen, het zijn voorbeelden die wat ik zie als misschien wel het front op dit moment voor ons als christenen. Ik verwees in het begin al naar wat Judas schrijft over dat we de strijd van het geloof moeten strijden. De strijd voor het geloof dat één keer aan de heiligen is overgeleverd. En als je dat zo leest, dan maakt dat duidelijk dat het niet zozeer gaat om hoeveel geloof heb ik, om mijn persoonlijk vertrouwen op God, maar dat het gaat om het geloof, wat geloven wij eigenlijk, de geloofswaarheid. En dat wij daar pal voor staan. Want, zegt hij daartegenover, zijn mensen met allerlei losbandigheid. Een aantal onderwerpen waarvan ik zie dat ook op dit moment er strijd over gaande is in de westerse wereld, zijn onderwerpen als God als de schepper en hem zo erkennen. En hem dus ook erkennen als de schepper van man en vrouw en hoe hij ons gemaakt heeft. God die ook het huwelijk heeft ingesteld als iets goeds en daarmee ook het gezin als man en vrouw die kinderen verzorgen als iets goeds. God die het leven geeft. En daarmee aan het begin en het eind van het leven staat. Nou, ik denk dat jullie wel die discussies herkennen. Ik zei al, Judas die schrijft tegenover het vasthouden en het strijden voor het geloof, zet die losbandigheid. En wij denken dan misschien wel heel snel aan, oh, dat zijn mensen die zetten de bloemetjes buiten. Die drinken erop los, die gebruiken drugs en gaan zich te buiten aan vrije seks en rock'n'roll. En je noemt het maar. Ten diepste is losbandigheid, is dat je los wil komen van een band. En in dit geval betekent het dat als jij alle goede dingen die God gegeven heeft en de regels, de goede regels die hij daarbij gegeven heeft. Als je die als een band ziet, dan wil je daar los van komen. Dan wil je ze niet erkennen. Dan wil je je eigen vrijheid hebben. Dan wil je leven naar wat je zelf wil. Dan wil je baas zijn in eigen leven, baas zijn in eigen buik, baas zijn over jezelf. Voor ons is dan ook belangrijk dat als wij zeg maar strijden voor het geloof en voor de onderwerpen die daar staan, strijden wij dan omdat we zeggen van ja, maar dit geloven wij en daar moeten we aan vasthouden en dat moeten de mensen vertellen? Of strijden wij met ook het geloof dat wat we hier geloven, dat het ook het beste voor ons is? Dat inderdaad God het huwelijk heeft ingesteld omdat dat het beste voor ons is. Omdat hij ons als man en vrouw gemaakt heeft. En dat je als man ook het beste af bent als je echt als man ook leeft. En als vrouw dat je het beste af bent als je echt als vrouw ook leeft. Geloven wij dat het ook echt het beste is? Dat als we mensen daarvan overtuigen, dat we hen dan ook echt helpen. En niet maar alleen maar aan onze kant zetten, want dat moet jouw overtuiging zijn. Geloven wij dat Gods regels geen banden zijn, maar dat ze regels zijn ten goede, tot leven. Het tweede is, in die strijd, dat is een geestelijke strijd. En dat is goed om dat te beseffen. Het is dus niet een strijd, om zo te zeggen, om het even heel zwart-wit te zeggen, een strijd tussen politici van de CU en de SGP tegen, nou, zeg maar even heel zwart-wit, tegen politici van D66. Als het een geestelijke strijd is, dan zien we niet politici die andere opvattingen hebben als onze tegenstanders, maar dan beseffen we dat de opvattingen in deze wereld, die ook door politici worden verwoord, dat die opvattingen eigenlijk uit het rijk van de duisternis komen. Dat de Satan niets liever wil dan dat wat God mooi gemaakt heeft kapot te maken. Vandaar ook de aanval op huwelijk, gezin, seksualiteit, heeft allemaal met elkaar te maken. Dan gaan we er anders mee om. Dan kunnen ook een Gert-Jan Segers en een Kees van der Staaij anders kijken naar D66-politici. En zie hen niet als hun tegenstanders, maar bidden voor hen. Trouwens ook voor ons dus. Dat betekent dat als wij bidden, dat we niet bidden tegen politici en voor andere politici, maar dat wij bidden ook dat politici de ogen opengaan voor wat er echt aan de hand is en wat ze echt aan het doen zijn. Als ze in feite Gods regels aan de kant willen schuiven. Het is een strijd die dichtbij komt. Misschien denk je, oh, dat is ver weg. Dat is in de Tweede Kamer. En nou ja, goed, het zal wel buiten ons blijven. Nou, als het gaat om bijvoorbeeld de hele genderdiscussie, dan komt het dichtbij, want het komt het bij onze kinderen en kleinkinderen. Want het bepaalt, en dat is op dit moment de discussie, het bepaalt wat onderwezen moet worden op onze basisscholen. Het gaat bepalen wat onderwezen moet worden over gender op de EBS. Het komt dichtbij. Een andere strijd, en die vinden we ook heel vaak in het woord van God genoemd, is de strijd van het evangelie. De strijd rondom het feit dat we mensen mogen uitnodigen om tot God te komen. Om, wat Colosse zegt, om bevrijd te worden uit de macht van Satan, uit het rijk van de duisternis, en overgezet te worden in het koninkrijk van God. Eigenlijk, ja, een overloper is negatief, maar juist om te zien in welk rijk je zat, en door God verlost te worden, en te komen in het rijk van liefde. Die strijd, daar is ook goed om te beseffen dat dat een geestelijke strijd is. Het rijk van de duisternis en het koninkrijk van God maakt al duidelijk dat daar dus een geestelijke strijd is. En die geestelijke strijd die kunnen we anders beleven als we bijvoorbeeld tegenstand merken. Bijvoorbeeld als je als Light Express maar moeizaam een vergunning krijgt om ergens te staan. Dan kun je denken van nou, dat is die ambtenaar daar, die houdt ons tegen. Maar als je beseft dat er rondom het evangelie een geestelijke strijd gaande is, dan zie je niet die ambtenaar als je vijand, maar dan zie je de geesten die daarboven staan als een vijand die willen proberen om te voorkomen dat Light Express ergens mag staan om het evangelie te brengen. En dan bid je voor die ambtenaar en bid je dat God hem de goede beslissingen geeft en verbreek je dat rijk, de duisternis, de gevallen engelen die in feite dit willen tegenhouden. Dan kijk je ook bijvoorbeeld anders naar een teamconflict. Je bent met een team samen bezig in Gods koninkrijk. Bijvoorbeeld als band of bijvoorbeeld als alfa-team. En er komt een conflict. Kan gebeuren, we zijn allemaal verschillend. Maar zeker als je juist voor God bezig bent en er komt dan een conflict, bedenk dat er niemand is die liever wil dat wij door conflicten in feite ons werk stopt dan de Satan. En zie dus elkaar niet als tegenstanders, dat je elkaar moet overtuigen of dat de ander naar het moet kijken zoals jij. Maar we denken van, ja maar, hoe kan dit jongens? We willen samen voor het goede staan. Blijft nog steeds dat het goed is om dan zo'n conflict uit te praten en eerlijk te zijn en waar je iets moet erkennen om dat te erkennen. Maar ook te beseffen van, er is niemand die liever wil dan dat dit werk stopt dan de Satan. Dan zijn demonen die hij erop uitstuurt om verdeeldheid te zaaien. Terwijl Jezus juist zegt en gebeden heeft dat we samen één zijn. We merken ook veel meer als vroeger dat in die strijd ook gewoon mensen verlost worden die echt in occulte banden zaten. En die strijd is een hele duidelijke strijd, waarin we ook merken dat via gebedspastoraat mensen bevrijd mogen worden van demonische banden en van de dingen die hen nog aankleven uit een verleden waarin ze echt in het occulte geleefd hebben. In feite zijn we allemaal, dat zei ik al, Kolossen, gered uit de macht van de duisternis. Ik zat daar net zo goed in, hoe mooi christelijk ik ook opgevoed ben. En zonder echt occulte dingen te doen. Dat maakt niet uit. We moeten allemaal bevrijd worden. Maar we merken wel dat er dan een echte strijd is om die mensen te bevrijden. En die strijd mogen we voeren. En zo zijn er meer voorbeelden te noemen. De strijd om onze kinderen. Een strijd die wij, Linda en ik, ook merken. Omdat Satan niet liever wil dan een volgende generatie uit het koninkrijk van God vandaan te houden. Strijd rond beslissingen. Hoe vaak we niet horen dat er toch een strijd ontstaat, juist als iemand een beslissing heeft genomen. Maar ik wil gedoopt worden. Ik wil Jezus volgen als Heer. Ik ben niet meer in dienst van Satan. Jezus is mijn Heer. Heel wat strijd. En dan zou je denken, nou, poeh. Maar gelukkig, we mogen moed hebben. Ik heb het al een beetje aangegeven. We mogen weten dat wit overwint. We mogen weten dat de Heer Jezus overwinnaar is en dat we in hem meer dan overwinnaars zijn. En als we de strijd aangaan, dan staan we niet met lege handen. Nee, God geeft ons krachtige wapens en die geeft ons de kracht van de Heilige Geest. En daar wil ik nog even op ingaan. En eigenlijk komen we dan terug bij het gedeelte waar ik mee begonnen ben in Efeze 6. God geeft ons wapens voor de strijd. Maar voordat ik überhaupt naar die wapens ga kijken, is het goed om te zien dat Paulus begint met iets anders. Want als je die wapens niet kunt gebruiken, omdat je er eigenlijk de kracht niet voor hebt, dan schiet je ook niks met die wapens op. Dan is het net als David, die kreeg een harnas van Saul om Goliath te bestrijden. Maar die zegt, met dit harnas, daar kan ik gewoon niet mee uit de voeten. Daarom begint Paulus ook, wat we gelezen hebben, met de oproep, sterk je in de Heer en in de kracht van zijn sterkte. En als je afvraagt, sterk je in de Heer en de kracht van zijn sterkte, wat is dat dan? Dat betekent dat wij de Heilige Geest hebben, maar dat we die ook nodig hebben. En daar zullen we in de volgende keer van de Christian Journey, zal Hans Savert daar verder op ingaan. We hebben de geest gekregen en we hebben de kracht van de geest nodig om deze strijd te strijden. En dan geeft Paulus ook, roept hij ons op om de wapenrusting aan te trekken. Nou, die wapenrusting, daar kun je eigenlijk over die wapenrusting een hele preek houden. En als je Willem Ouweneel heet, dan kun je zelfs over elk onderwerp wel een preek houden, elk onderdeel. Dat wil ik nu niet doen in de resterende tijd, dat begrijp je wel. Je mag zelf thuis eens nadenken over de eerste 5 onderdelen van die wapenrusting en wat ik daar als een hint aan je meegeef om over na te denken. Ik wil inzoomen op de 6e en de 7e, om zo te zeggen. De 6e, daarvan zegt Paulus, het zwaard van de geest. En hij laat niet in het ongewisse wat dat dan is. Het zwaard van de geest, dat is het woord van God. Dat betekent dus, als je het zwaard van de geest wil gebruiken, dan moet je het woord van God dus kennen. Mijn oproep is dus, ken je Bijbel. Lees je Bijbel. Want dat helpt in de geestelijke strijd. Denk maar aan het voorbeeld van de Heer Jezus. Toen de Heer Jezus verzocht werd, en de laatste 3 verzoekingen die uitdrukkelijk vermeld worden, wat er gebeurde, wat de verzoeking was. Bij die 3 verzoekingen zegt Jezus 3 keer, er staat geschreven. 3 keer citeert hij uit het boek Deuteronomium. En dat mag ons helpen en mag een voorbeeld voor ons zijn. Wij kunnen de verzoeking te weerstaan als we de Bijbel kennen, door eigenlijk de Bijbel dan ook aan te halen, te proclameren, te zeggen, ga weg Satan, want Gods woord zegt. En daar wil ik naar leven. En ook in de strijd, Gods woord zegt, en daar moet jij voor wijken. Ken je Bijbel. En dat, wat wel gezegd wordt, het laatste element van de wapenrusting, dat is natuurlijk een mooie om op 7 te komen, die wordt niet als element van de wapenrusting gebruikt, maar zeg maar gewoon zo genoemd dat Paulus een oproep doet om ook te volharden in het gebed. Gebed is een machtig wapen. We hebben het al even bij Daniël gezien. Volhard in het gebed. Paulus die vraagt dat ook om voor zichzelf te bidden. Wapens voor de strijd en kracht voor de strijd. Zo mogen we de strijd aangaan. Ik wil eindigen met, bijna eindigen, met een oproep. En die oproep is ten eerste, mijd de strijd niet. Want de strijd die mijdt jou en mij niet. Mijd de strijd niet. Denk niet van, het passeert ons wel. Want die strijd die mijdt jou en mij niet. Net zo goed als dat Nederland probeerde neutraal te zijn in de Tweede Wereldoorlog, maar Nazi-Duitsland mijde Nederland niet en raasde er overheen. Mijd de strijd niet, ga hem aan. En we hebben wapens, we kunnen het. En dat is de tweede. Als je de strijd aangaat en in de frontlinie staat, vraag gebed. Net als Paulus. Paulus, je zou kunnen zeggen, Paulus is een apostel en die weet hoe het moet en die kan in de kracht van de Heilige Geest ook, heeft hij machtige daden gedaan die bevestigden dat hij een apostel was. Maar Paulus zei, ik heb gebed nodig. Bid voor mij. Niet alleen hier in dit stukje in Efeze, ook op andere plekken zegt hij, bid voor mij. Als je in de geestelijke strijd staat, vraag echt gebed. Vraag een gebedscordon achter je. Vertel wat er gaande is. Net zoals Paulus zegt, hij heel concreet maakt waar de mensen voor kunnen bidden. En ten derde, als je denkt, ik sta niet in de frontlinie echt. Die dingen die je net genoemd hebt, nee, dat merk ik niet zo. Maar ik zie wel dat die frontlinie er is. Bid dan voor de mensen in de frontlinie. Ga ervoor bidden. Leef mee met hen. En bid voor hen. En misschien ga je wel merken dat als je echt gaat bidden, dat misschien dat gebed zelf wel de frontlinie is. Ten slotte wil ik eindigen met een bemoediging. Een geweldige tekst die Paulus schrijft in Romeinen 16 vers 20. Daar schrijft Paulus, de God van de vrede zal de Satan verpletteren. Op zich is het wel bijzonder, vrede en verpletteren, dat lijken een beetje tegenstrijdige woorden. Maar het is goed om te beseffen dat er alleen maar werkelijk vrede kan zijn als alle onrecht verpletterd is, weggedaan is. En als de bron van het onrecht weggedaan is, verpletterd is. We mogen weten, we hebben er al over nagedacht, het zal gebeuren. Victory Day zal komen. Maar dat is niet alles wat Paulus schrijft. Paulus schrijft meer. Hij schrijft: de God van de vrede zal de Satan spoedig verpletteren. Je zou kunnen denken dat verpletteren, oh, dat is het, dat is dus als de Satan in de hel geworpen wordt. Dat is na het duizendjaar rijk, als je net zoals ik aankijkt tegen het duizendjaar rijk. Dat duurt nog wel heel lang, enzovoort. Nee, zegt Paulus, God zal de Satan spoedig verpletteren. Zo moet je ernaar kijken. Hoe spoedig? Ja, ik denk net zo spoedig als dat Jezus zegt, ik kom spoedig. We weten niet wanneer het is, maar blijven elke dag uitkijken. Spoedig verpletteren. Maar dat is nog niet alles wat Paulus schrijft. Het volledige wat Paulus schrijft is: de God van de vrede zal de Satan spoedig onder jullie voeten verpletteren. En dat is eigenlijk, ja, dat mag ons eigenlijk een enorme boost geven. Dat hier staat dat God bij dat verpletteren ons wil gebruiken. Onze voeten. Datgene wat wij doen. Het betekent dus dat wat jij en ik nou doen in de geestelijke strijd, dat het ertoe doet en dat God dat gebruikt om de Satan een verpletterende nederlaag te laten leiden. Dat is toch een geweldige aanmoediging om ons in te zetten in die geestelijke strijd. Laten we bidden. Heer Jezus, dank u wel dat als we spreken over geestelijke strijd, een strijd die we denk ik allemaal toch wel herkennen, en een strijd die niet zozeer gaat tegen mensen, maar tegen het rijk van de duisternis en de ideologieën die daaruit naar voren komen, waar mensen wel in gevangen kunnen zitten. Heer, dan dank ik u dat we mogen weten dat u de overwinnaar bent. Dat u de overwinnaar hebt behaald op het kruis, dat daar de beslissing is gevallen. En dat we mogen uitzien naar die dag dat alle tegenstand tegen het koninkrijk van God opgeruimd zal worden en het werkelijk Victory Day is. Maar dank u wel, Heer, dat we in die tussentijd ook mogen weten dat u ons wil gebruiken om de Satan die verpletterende nederlaag te laten leiden. En dat u ons wil gebruiken in die geestelijke strijd. Heer, wil ons helpen om daar niet blind voor te zijn of onze kop in het zand te steken. Wilt u ons helpen om te zien waar we onze plek in die strijd in kunnen nemen. Of het nu als frontsoldaat is, of als ergens in de achterhoede voor vervoer, of hoe we dat in beeldspraak ook zeggen. U geeft ieder van ons een plekje daarin en help ons om in dat plekje standvastig te zijn en stand te houden tot eer van uw naam, tot zegen voor veel mensen om ons heen. Amen.